Goedemorgen, lieve broeders en zusters.
Goedemorgen.
Ik heb, mijn preek die eindigt eigenlijk met, dat houden we vol. Nou, we hebben wel over gezongen, dat hebben we gezegd. Silas, hou vol. Leonard heeft het een paar keer gezegd, dus nou, ja, kan weer zitten. Dus, maar ik ga toch beginnen. En ik wil met u lezen Psalm 49. Zoekt u die alvast op, maar we gaan het niet lezen. Dat doen we daarna. We gaan eerst bidden. Maar Psalm 49, dat is een psalm waarin blijkt dat we als mens gewoon verlossing nodig hebben. En dat kan niemand verhinderen. Dat is gewoon belangrijk. En het is goed om in dit psalm te kijken, want het lijkt op onze tijd. Het heeft zeggingskracht in onze tijd, wat Psalm 49 ons te zeggen heeft. En we zien, en ik wil met u dus praten over, wat ik vorige week, Tom die kwam bij me. Hij zegt, joh, je moet verder gaan met je preek van vorige week. Ja, maar wel, ik kan wel ze zeggen, maar ik wil dat wel binnen even gaan bepraten met God. Dus dat hield ik nog even achter. Maar ja, er is één zin eigenlijk in mijn preken nu, maar al een hele tijd in mijn Bijbel. Genesis 3 vers 15, dat de duivel tegen Eva zegt, van God heeft zeker gezegd, hè? God heeft zeker gezegd. En daar ga ik op verder. Want die zin van dat Jezus komt om de kop van de slang te vermorzelen en dat Satan zijn hiel zal vermorzelen of beschadigen, dat is een zin die dus, ja, bij mij knetterhard op het moment in mijn leven staat, in mijn Bijbelstudies en zo. En ja, dat zie ik dus telkens terug. En wat, ik ga bidden. En dan gaan we Psalm 49 lezen. Heilige God en Vader, Heer, we danken u voor uw geest. We danken u dat we de liederen mochten zingen, waarin we u de eer en de lof geven die u toekomt. Want u bent onze God. Heer, en als we zo de Bijbel openslaan en u mij bepaald heeft met Genesis 3, vers 15. Heer, dan dank ik u dat u mij daarin leidt. Want het is nogal wat daar staat. Vader, ik dank u voor al uw goedheid, voor al uw handelen met mij, Heer, en met ons als gemeente. Dat we met elkaar ook weer met elkaar uit kunnen en dat we dingen kunnen doen, Heer, en dat we elkaar mogen opbouwen, zo met koffie drinken en elkaar bemoedigen en dat we voor elkaar kunnen bidden, Heer. We danken u. We danken u dat u ons dat allemaal geeft. Dat we dat mogen doen. In uw naam. Heer, we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan Psalm 49 lezen. En dat is een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Hoor dit, alle volken. Neem het ter oren, alle bewoners van de wereld. Zowel eenvoudige als aanzienlijke. Rijk en arm samen. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken en de overdenkingen van mijn hart zal vol inzicht zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgenheden omhullen bij harpspel. Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil? Wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen. Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. Niemand van hen kan zijn broeder met de daad verlossen. Hij kan God zijn losgeld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn. Hij zou dan voor altijd verder leven en het verderf niet zien, want hij ziet dat wijzen sterven, dat een dwaas en een onverstandige samen omkomen en hun vermogen aan anderen nalaten. Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen staan. Hun woningen van generatie op generatie, ze noemen de landen naar hun naam. En toch blijft de mens in al zijn aanzien niet bestaan. Hij wordt gelijk aan de dieren die vergaan. We gaan dadelijk verder. aan het eind, een beetje naar het eind van de preek toe, dan gaan we het laatste stuk lezen. Maar hier ziet u dus al een aantal dingen die gegeven worden. Het psalm gaat naar alle volken. Hè, dat staat er duidelijk in. Hoor dit alle volken. Neem dit ter oren alle bewoners van de wereld. Dus rijk, arm, gehandicapt, niet gehandicapt. Dit psalm is voor iedereen. Dat is duidelijk gezegd. En dan zegt, dan staat er, mijn mond zal enkel wijsheid spreken en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn. Dat kan er maar één zijn in mijn beleving. Want het wordt dan wel geschreven door anderen. Maar, dit is Christus. Er is maar één mens op de hele wereld die vol wijsheid kan spreken. En die overdenkingen van zijn hart vol inzicht zijn. Dus God heeft dit geïnspireerd. Jezus heeft dit gesproken verder. En dat mogen we dus tot ons nemen. Het is dus helder. Wat er allemaal staat. En die eigenschappen die zijn van Jezus. En dan zie je in vers 6. Zien we verder. Waarom zou ik bevreesd zijn in de dagen van onheil. Wanneer de onrechtvaardige mij op de hielen zitten en mij omringen. We zien dat heden ten dagen hoe langer er meer gebeuren om ons heen. In Nederland is de verdrukking nog niet zo groot. Maar er wordt overal verdrukt. Engeland is al zover dat als je daar op straat staat te bidden. En je staat in de buurt van een abortuskliniek, dan word je dus opgesloten. Dan verdwijn je zo de gevangenis in. Heel makkelijk. Ja, dat is al, er zijn er al een paar geweest die zo de gevangenis in gingen. En ze stonden stil te bidden. Ze spreken niemand aan, ze doen niks, ze staan gewoon te bidden. Komt politie naar je toe en die zegt van mee. En je wordt in de pak geduwd. De onrechtvaardigers gaan dus, hoe langer hoe meer. We moeten niet bang zijn, geeft dat psalm dus op. Wees niet bang. En dat is natuurlijk voor nu en voor de dagen die komen. Maar dit geldt ook omdat wij de verdrukking niet meemaken. Daar refereert dit psalm natuurlijk ook aan. Je hoeft niet bang te zijn voor die dagen, want de gemeente wordt opgenomen. Dat mogen we weten. En dat onheil dat komt van de onrechtvaardigen. En dat zijn degenen die zich beroemen op hun rijkdom. Dit zijn de rijken die de dingen naar hun hand zetten. En als je kijkt naar de huidige wereldbevolking, dan is 2% van de wereldbevolking heeft tegenwoordig 50% van het geld in zijn bezit. Nou, de rest moeten doen, de 98% die overblijft van de mensheid, die moeten doen met de andere 50%. Dus, dat wil wat zeggen. En het bestaan van geld en geldzucht, dat heeft een intermenselijke verhoudingen onderling, de verhoudingen onderling, maar de verhoudingen van de werelddelen, heeft dat beïnvloed. Heeft het eigenlijk, een beetje grof gezegd, verziekt. Want 1 Timotheus 6 vers 10 zegt het ook. De geldzucht is het, de bron van alle kwaad. En zoals het nu is, dat was dus niet de bedoeling van God. God die wilde geen communisme, die wilde geen democratie, die wilde geen, nou ja, noem maar op, alle andere dingen. Hij wilde een godsregering, een theocratie. En dat begon niet met de Joden, maar die zei al gelijk van nee, dat willen we niet. We willen koning zoals de volk om ons heen. Nou, dat is gebeurd. Dat is verder gedaan en daardoor zakt de wereld er langer verder af. Want God regeert niet meer, God heeft zijn gezicht verborgen voor ons. Niet voor gelovigen natuurlijk, maar wel voor de wereld die daarmee bezig is met alles. Denken dat alles te koop is. Je hebt het in de psalm gelezen en ze denken dat hun huizen eeuwig blijven staan, dat het geld eeuwig blijft bij hun. En dat zijn dingen die dus lopen. En de eigenmachtigheid van het Joodse volk was natuurlijk de reden waarom de wereld verder afzakt. Afzakt naar een niveau van, ja, ik eerst. En dat mag je dus weten. Want, zeg ik altijd, geld dat krom is, maakt recht, geld wat stom is, maakt recht wat krom is. En dat is in de wereld natuurlijk nog steeds bezig. En we mogen weten dat al die dingen die komen, dat gaat lopen, omdat Satan dat gebruikt. Satan gebruikt al die superrijken uit de hele wereld, die gebruikt hij om de mensen te beïnvloeden, om dingen voor hun, naar hun hand te krijgen, om meer te verdienen als wat ze al hebben. En dat doen ze door de media, door de politiek, door brood en spelen. En zo vermeerderen ze in geld en aanzien. En Gods tegenstander, Satan, daar had ik het al even over. Dat is een mensenmoordenaar vanaf het begin, zegt Johannes 8, vers 44. En hij heeft zijn eerste rebellie tegen onze Heer God eigenlijk al gelijk in stand laten komen. Toen ze van de vrucht aten, ik zeg geen appel, van de vrucht aten. Dan toen was de slang die kwam. En wat ik daarnet zei, is het echt zo, Eva, dat God gezegd heeft dat? Nou, en dan krijg je het verhaal en dan weten we dat wij dus doodgaan. Waar Satan op uit is. Wij gaan dus dood. En dat kreeg hij op die manier voor elkaar. Door Eva te verleiden. Eva loopt in de val. En nou, de wereld verontreinigt de wandelen verder. En de weerhouder zit hem nog steeds dwars. Want God had een plan. En dat plan, dat had hij al van tevoren. Dat was voor de grondlegging van de wereld. Had hij een plan. Ik stuur mijn zoon. En na mijn zoon komt de Heilige Geest. En dat is de weerhouder waar we in Openbaring ook over spreken. Of in Thessalonicense over spreken. En de geschiedenis gaat verder. Want de Satan gaf zich niet zomaar gewonnen. Dus die ging verder. En op een gegeven moment zagen de demonen, de gevallen engelen, die zagen dat de vrouwen van de mensen begeerenswaardig waren. Dat ze die wel, vonden ze wel mooi en leuk. En daar kwamen dus de reuzen vandaan, zegt Genesis 6, nummer 3. Nee, Genesis 6. En daar kwamen de reuzen vandaan. En die reuzen, dat zijn natuurlijk die figuren die God niet geschapen heeft. Dat is een heel ander ras geworden. Dus Satan blokkeerde zo, probeerde te blokkeren, de weg naar dat vermorzelen van zijn kop. Dat hield hij op die manier, dacht hij tegen te houden. Maar God weet wat hij moet doen. En grijpt weer in. Dus God laat zien hoe groot hij is. En wat krijgen we? De zondvloed. Want die reuzen moesten dood. En nou, hij ging verder met Noach. En dan van Noach staat, Noach is rechtvaardig en onberispelijk. Ja, Noach was rechtvaardig. Maar het onberispelijke, dat is niet zijn ziel, zijn geest. Dat onberispelijke, dat praat over zijn lichaam, over zijn biografie. Want God had de mens geschapen en Noach was nog steeds zoals hij hem geschapen had. Maar wat er dood is gegaan, dat was veranderd. Dat was een andere DNA gekregen, zou ik maar zeggen. Want dat waren andere figuren. Dus Noach en zijn drie zonen en de schoondochters, die gingen verder. En zo gingen ze door. Nou, wat doet Satan? Die gaat dus verder met allemaal dingen. En Abraham, waar God mee verder gaat, om een nieuw ras te maken. Het Joodse volk. Wat wil hij naartoe werken? Dus ze gaat met Abraham verder. Abraham, die krijgt van God de opdracht om naar het beloofde land te gaan. En dat duurt even een tijdje. Dat, als je de Bijbel leest, duurt het behoorlijk lang. En hij komt daar en er breekt een hongersnood uit. Ook weer werk van Satan. Want God had gezegd, het is een land wat overvloeit van melk en honing. En dan komen ze er en dan is de hongersnood. Dat is natuurlijk gek. Dus ze gaan, Abraham gaat naar Egypte. Vlucht naar boven. Wordt op een gegeven moment teruggestuurd, want hij liegt over Sarah en de leider van Egypte die zegt van ga alsjeblieft maar weg. En dan gaf hem geld mee en slaven, slavinnen, de hele mikmak. En nou, dat gebeurt dus. Maar het gekke is dat Isaac, die gaat dus mee, en die komt weer terug, ook in het beloofde land. En toen Isaac in het beloofde land kwam, wat gebeurde er? Hongersnood. Nou, die vlucht ook. En die wordt op dezelfde manier als Abraham weer teruggevoerd, want Rebecca dan zegt hij van, ja, dat is familie van me. Nou, dat, die leider van Abimelech van de Filistijnen, die zegt van, joh, ga jij naar me terug, want dat is je vrouw. En dat is niet, dus ik wil daar geen zonde aan begaan. Dus ga maar terug. Dus die gaat terug. Nou, dan komt Esau en Jacob. En bij Jacob zie je ook weer hetzelfde. Die komt dus, die woont in op een in dit blauwe land. En wat gebeurt er? Hongersnood. Dus die gaat ook weer naar Egypte. Daar zit Jozef dan al. God had zijn plan. En Jozef die is daar en dat volk dat groeit en dat wordt meer. En u kent het verhaal van door de Rode Zee heen en zo naar het beloofde land toe. Maar dat duurt ook weer een aardig tijdje. En zo gaat het verder. Nou, in Egypte hadden ze natuurlijk Satan die greep weer, probeerde weer het volk te vernietigen. En alle kindertjes moesten dood. Nou, Mozes is in de rietenmand gered. En God bestuurde het weer zo dat het volk gered werd door Mozes. Nou, dat zie je weer gebeuren als het volk zondigt en aanbidt. Afgoden. De afgoden. En ze worden weggestuurd en dan komt. Ze gaan naar de Assyriërs. Nou, daarin loopt het volk weer gevaar, want Haman die wil het hele volk uitroeien. God. Wijs en verstandig en heel sterk gaat natuurlijk zorgen dat Mordechai, de neef, de oom van Esther, die wordt, krijgt een hoge functie bij Ahasveros. En dan moet Esther dat hele complot van Hamas moet ze vertellen. Ze zegt, ga ik dood, dan ga ik dood. Ze gaat naar hem toe met gevaar voor eigen leven. En ze vertelt het hele verhaal. Ahasveros draait dus om en krijgt de Joden krijgen door Mordechai brieven en ze mogen zich teweerstellen. Nou, ze sterven op de 13e van de 12e maand dat jaar 75.000 tegenstanders. Assyriërs. Nou, de geschiedenis gaat. Jij komt dadelijk wel bij de rest hoor, maar. Ik ga even door de geschiedenis heen om te laten zien, want ik wil graag dat u ziet, wat ik met die dingen de vorige keer met die namen en nu met dit, hoe groot God is, hoe geweldig. Hij weet altijd op het juiste moment weer in te grijpen door mensen. Hij gebruikt altijd mensen. Dus als u iets moet doen wat u eigenlijk niet wil, doe het, want God die bestuurt je. Maar ze moeten naar, ze worden weer zondig, ze gaan naar Babel en ze worden in Babel daar zijn ze dan. En daar zet Nebukadnezar, die zet op een gegeven moment een beeld van zichzelf neer. En als de muziek klinkt, moet iedereen op zijn knieën vallen en dat beeld aanbidden. En dan, als je dat niet doet, dan word je dus een kopje kleiner gemaakt. Nou, dan zou je zeggen van, ja, oké, er staan daar drie jongens en die worden dan in die oven gegooid. Drie Joden, hallo, is dat het hele volk? Nee. Op dat moment nog niet. Maar dat waren wel de voorlopers. Want denk erom dat daar bij Nebukadnezar, die had natuurlijk Jeruzalem twee keer veroverd. Die had alle steden van Juda veroverd. Die had de bevolking daar meegenomen. Dus daar was bijna het hele Judeese leven en bewoners, die zaten in Babel. Dus als die drie jongens, dat zijn de voorlopers, die hebben een hoge functie. Maar alle werkvolk, wat daar nog meer onder de Joden, die zouden ook niet geknield hebben. Want die Joden, die hadden dat niet gedaan, want ze waren vanwege die afgoden al weggestuurd uit hun land. Dus dat wilden ze niet meer. Dus dat hele Joodse volk had dan uitgemoord geworden. Nou, God grijpt erin. Nebukadnezar die krijgt van die drie jongens te zien hoe goed, hoe groot God is. En hij ziet op een gegeven moment Nebukadnezar, die loopt als een beest door de tuin heen en mag gras eten. En dan komt hij weer op zijn troon terecht. En dan zegt hij, de God van Israël is de grootste God. En hij wordt van een tegenstander wordt hij een God lover. God heeft erin gegeven. Nou, dat loopt zo in de geschiedenis en is een tijdje stil. Dan wordt Jezus Christus wordt geboren. Dat heeft Satan dus niet tegen kunnen houden. God heeft dat geregeld. En wat doet Satan? Herodes, die is bang voor zijn plekje. Die denkt van, hé, een nieuwe koning, dat kost me dadelijk de troon en misschien wel mijn kop. Dus alle kinderen van 2 jaar rond Bethlehem vermoorden. Dus al die kinderen, dat hele volk deel van kinderen, werd daar gedood. God had ingegrepen, want had Jozef een droom gegeven, joh, vlucht, weg naar Egypte, snel. Nou, die is dezelfde avond vertrokken en Jezus blijft dus weer gespaard. De man die dus de kop van de slang gaat vermorzelen, is nog steeds aan de beurt. En dan gaat onze verlosser, Jezus Christus, gaat verder met zijn leven als kind, loopt door, komt op zijn 30ste of 33ste jaar, dat hebben we vorige week gezien, dat nog wel wat verschillen zit. En voor mij was die toen wat ouder dan 30. En hij ging voor zijn bediening dopen en dan ging de woestijn in. Nou, Satan die komt bij hem op de 40ste dag van zijn vasten. En op het zwakste moment. En dan probeert Satan het nog een keer door Christus dan hem te laten aanbidden. Nou, Christus blijft recht overeind, blijft rechtvaardig, blijft krachtig overeind in al zijn heerlijkheid. En Satan verliest weer en vlucht. Nou, Christus is dus geboren, is gekomen en gaat de weg die zijn vader hem te doen gaf. En dat betekent dat Jezus, en zijn naam betekent de Heere redt. Nou, dat mogen we weten, was dus klaar om zijn taak te volbrengen om de kop van de slang te vermorzelen. Dus wat in Genesis 3 vers 15 staat, komt dadelijk bij zijn kruisdood tevoorschijn. Want hij ging aan het kruis en Satan kneep in zijn vingers, in zijn handen, want hij had gewonnen. Christus was niet meer, dus lang leven ik. Nou, dat was jammer, want doordat hij aan het kruis ging, en dat had Jesaja dus al voorspeld in 53 vers 5, van de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En zo zijn wij vrijgekocht. En heeft hij dus de kop van de slang vermorzeld, want hij was zijn macht kwijt. En Christus had ook de sleutels van de dood en de dodenrijk. Dus Satan was al zijn macht kwijt. En zijn kop was vermorzeld in feite. Nou, dat mogen we dus allemaal weten. Dat was de geschiedenis zoals die liep door het leven heen. Aan de hand van de weg van Satan om toch te proberen boven God uit te komen. Op de hoogte in het noorden van de berg waarop de engelen zaten. En dan gaan we verder in 49. En dan nemen we vers 14. Deze weg die zij gaan in is hun dwaasheid, toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Dat gaat nog steeds om de rijken, om de ongerechtigden. Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen weiden. En dan vers 21 neem ik even en dan ga ik weer terug. De mens die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren die vergaan. Weer dat we hetzelfde zijn als we gezondigd hebben, of als we Christus niet in ons leven hebben, de Heilige Geest niet van binnen hebben, dan ben je gelijk aan de dieren. En dan lezen we verder in vers 16. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf. Dat gaat over Jezus Christus. Want hij zal mij opnemen. Dat is dat hij opstaat uit de dood. Hij ligt in het graf. Hij ziet geen ontbinding. En hij zal opgenomen worden door God. Wees niet bevreesd wanneer een man rijk wordt. Wanneer de eer van zijn huis groot wordt. Want bij zijn sterven zal hij niets van het alles meenemen. En zijn eer zal hem in het graf niet nadalen. Dit zijn weer woorden van God over het feit dat Soms kijk je wat jaloers naar rijken, de gezaghebbers, door figuren die het voor het zeggen hebben. En dan zie je dat ze zonder God, zonder Christus, dus helemaal niets hebben. En dat is belangrijk, want daar komen we straks nog op terug. Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al gelooft men u, omdat u zichzelf te goed doet, toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen. Voor altijd zullen zij het licht niet zien. En dat is Psalm 49. Maar wij, en daar mogen we naartoe werken, of naartoe, nou, zo mogen we denken. Wij zijn natuurlijk van Christus. En wij mogen dat verkondigen om ons heen. Wij mogen dat laten horen aan mensen. Hier zie je wat er zelfs met de allerrijkste gebeurt. En het is af en toe wat moeilijk om te evangeliseren met de rijken. Dat is lastig. Ik heb er twee in mijn buurt die behoorlijk rijk zijn. En als ik over God probeer te praten, of over Christus, of over de Heilige Geest, dat lukt niet erg, maar we blijven proberen. Wij worden als gelovigen opgeroepen in Filippenzen 1 vers 28. Om ons toch vooral geen schrik te laten aanjagen, dat hebben we net gelezen, door de tegenstanders die ons op de hielen zitten. Want ze gaan je langer en meer vervolgen. Dat vertelde ik ook daarnet. En dat lees je in de kranten. Als je wat bladen leest, zoals Open Doors, en je leest dat dan over de hele wereld. Je wil niet weten wat er allemaal gebeurt. Met kinderen, met ouderen, met hele oude mensen. Voor ons is het leven Christus en het sterven is winst, zei Paulus. Vers 21. En dat er nog zware tijden komen, lezen we ook al in 2 Timotheus vers 3. Dus, dat moet ons niet verbazen, het feit blijft dat de Verlosser zijn heilswerk deed op Golgotha. En daardoor hebben wij een hemelse status gekregen. Rijkdom is dat. Filippenzen 3 vers 20, dat geeft rijkdom. Vorige week had ik het nog met die twee namen. Twee van die verspieders die hadden een naam, Gadiel en Gadi. Dat waren Gadiel. God is fortuin en Gadi fortuin. Dat is ons fortuin. Kan je natuurlijk naar je bankboekje kijken. Ja, daar staat niks bij. Maar je hebt wel genade. Je hebt genade voor een eeuwig leven. Je bent degene die door mag. De rijkdom van ons is de genade van God die we gekregen hebben. Dat is ons bezit. Dat is wie wij zijn. God, de genade van God is verschenen voor alle mensen. Timotheus 2 vers 11. En de Heere God verklaart dat wij hemelburgers zijn. Volmaakt in Christus. En dat we getrokken zijn uit de macht van de duisternis. Net een heel verhaal over verteld. Ik heb het speciaal gedaan om te laten zien hoe machtig Satan te werk kan gaan. Gelukkig hebben we een God. En we nu een Heilige Geest die ons helpt daarin. Maar hij is wel machtig, hij verleidt je, hij kan je beïnvloeden, hij kan je manipuleren en dat is zijn sterkte. Ga niet mee, wees voorzichtig, let op. Maar we hebben een God die voor ons pleit en voor ons vecht. Wij zijn getrokken uit die macht. En die macht die bestaat ook uit de aanhangers van de mensenmoordenaar. Het zijn niet altijd demonen die je verleiden. Ze kunnen ook de mensen die naast je wonen dat zijn. Want die zijn in de greep van Satan. Want Christus zegt, wie niet voor mij is, die is tegen mij. En dat wil wat zeggen. Als we dus naar televisie zitten te kijken en er wordt helemaal niks gezegd over Christus. En je bent dan aan het kijken. Dan moet je je eigen afvragen van, verrek, ze zeggen niks over God, ze zeggen niks over Christus. Is dit dus wel voor mij? Kan het wel voor mij zijn? Want als hun Jezus niet beleiden, dan zijn ze tegen mij. Daar moeten we erg in houden. Als we politieke partijen horen af en toe, dan zijn er die dus behoorlijk anti-christelijk zijn, anti-God, anti-Jezus. Die zijn dus tegen ons. Hoe je het wint of keert, ze zijn tegen ons. Want dat zegt Christus. En wij zijn van Christus. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Daar moeten we op letten. Vandaar Genesis 3, vers 15. Satan, oh, dus God heeft gezegd dat. Wees voorzichtig. En dat is, Paulus heeft een gebed in de Bijbel gezet. En dat gebed, dat is om ons toe te laten nemen in kennis. Zodat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Wat echt belangrijk is. Om door die toenemende kennis de macht van Gods tegenstander te onderscheiden. Dus, als de kinderen hier volgende week komen met de quiz. Nou, degene die geen 10 haalt. Dat is fout, hè? Dat kan helemaal niet. Dus, veel lezen nog van de week. Even goed opletten. Anders dan red je het niet. De macht, dus de toenemende kennis om de macht van Gods tegenstander te onderscheiden van alle hemelse zegeningen die we in Christus ontvangen hebben. Vooral nu, in deze bizarre tijd, is het van het grootste belang om wakker te zijn. Onze ogen gericht te blijven houden op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zegt Paulus. Maar dat mogen wij ook zeggen. Als we onszelf af en toe bekijken, dan mogen we best zeggen dat Christus in ons leeft. Oké, soms vergeten we even, maar het is ook, hij leeft wel in je. Want je hebt de Heilige Geest ontvangen als je Christus aangenomen hebt. Dus hij leeft in je. En dan staat in Galaten 2 vers 20. En dat vult hij dan aan met, en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Hij zegt niet door het geloof in de Zoon van God. God heeft alles in de hand. Vorige week nog over gesproken. Hij regelt alles, hij doet alles, hij weet alles. Het is het geloof van Jezus Christus. En omdat hij ons dus lief heeft, hij heeft ons lief gehad. En zichzelf heeft hij voor mij, voor u, voor ons overgegeven. Dat was zijn liefde. Dat was zijn daad. Dat was zijn verlossing. Het geloof van de Zoon van God. En dat houden we vast. Oproep geweest. En dat houden we vast. Dat moeten we vasthouden. Het geloof van de Zoon van God. En hij heeft ons lief gehad en daarom ons gered. Amen. Amen.